Nou, eens even schakelen, denk ik. Tenminste, ik wel. Alle beelden die we gezien hebben, is ook wel heel mooi en heel bijzonder. En gewoon goed om te horen wat God doet op zoveel verschillende plekken. Maar ik vind ook vooral de gehoorzaamheid. Hè? Als mensen gewoon gehoorzaam zijn aan datgene wat God voor je heeft. En de gave talenten die hij gegeven heeft. Ja, fantastisch. Heel veel zegen. Ja. Moet ook even schakelen nu, hoor. Ja. Ik wilde vanochtend met jullie een beetje nadenken over het thema wachten. Wachten. Even geduld, alstublieft. We kennen het allemaal wel. Je belt ergens naartoe en het is van, er zijn nog zoveel wachtenden voor u. Nou, dat vinden we over het algemeen niet heel erg leuk. Dus ik ben niet zo'n fan van dat wachten. Even kijken of dat met die microfoon een beetje goed gaat. Ik heb ruzie met dat ding. Maar wachten. In de afgelopen periode merk ik dat ik een beetje ben na gaan denken. En dan zijn er soms van die thema's die springen er als het ware uit. Dankjewel. En dan word je een beetje bij stilgezet. En soms zit je zelf in zo'n periode. En ik ben me bewust geworden van dat we eigenlijk allemaal wel door seizoenen ook in het leven gaan. Seizoenen soms waarin heel veel gebeurt, waarin geweldige dingen ook samen met God mogen beleven inderdaad. Maar ook seizoenen in het gezin, weet je, als de kinderen klein zijn is een seizoen, als ze wat groter zijn. Als ze tieners worden is een seizoen. Als ze gaan uitvliegen is een seizoen. Als ze gaan trouwen is weer een ander seizoen. Als de kleinkinderen komen, nou die hebben wij nog niet, maar ik kan me zo voorstellen dat het ook alweer heel erg uitdagend is en ook heel mooi. Seizoenen, ze horen een beetje bij het leven. Ook in het natuurlijke zien we dat. Hè? Ik denk deze week gaan we misschien de start van de herfst weer meemaken. En laatst zag ik alle bladen al vliegen. Toen dacht ik van, nou, het begint alweer. En één goede storm en al het blad is weg. En dan gaan we zo'n grijze, grauwe periode tegemoet in Nederland. Leuk. Ja, dat kan heel leuk zijn. Ja. En eigenlijk, op het moment dat je de Bijbel gaat lezen, ontdek je dat ook. Dat mensen door seizoenen heen gaan. En als ik nadenk over het thema wachten, dan is er soms ook een seizoen van wachten. En soms is dat een wachten op God. Wachten op nieuwe orders, zeg maar, voor het gaan. Of misschien is dat ook wel iets wat je elke dag weer in gebed mag brengen. Zeg, Heer, welke kant mag het uitgaan? Weet je, en ik moest gewoon denken, het volk Israël, 40 jaar lang in de woestijn voordat ze dat beloofde land in mochten gaan. Ze denken aan Abraham. Abraham kreeg een belofte. En 75 was hij. En hij zou een groot volk zou eruit hem voortkomen. En hij is 100 als dat gebeurt. 25 jaar moet je nagaan. Wachten op de vervulling ook van een belofte. De belofte was er. Maar het was wachten op die vervulling. Jozef. Kennen we allemaal. Jozef die verkocht wordt. En uiteindelijk, voordat hij die droom in vervulling zag gaan, was een periode van actief bezig zijn, maar ook een periode van wachten. Mozes heeft ook lang moeten wachten. Die dacht het even eigenhandig op te lossen, om dat volk te bevrijden. David die wordt gezalfd als hij 15 is, een tiener. En hij is 30 als hij koning wordt. Nagaan. Nieuw Testament komen we ook tegen. Dat was ergens ook een keer een aanleiding. Dat Jezus op de vervulling van de belofte. Wachten moeten op de Heilige Geest. Nou, dat wachten hebben we in het natuurlijke natuurlijk ook. En ik had hier opgezegd de psychologie van het wachten. Het doet namelijk iets met ons. Het doet iets met ons denken. En het interessante is dat in onze tijd en in deze wereld doen we er alles aan om dat wachten zo aangenaam mogelijk te maken. En dan neem ik je even mee naar de wachtkamer van de huisarts. En de ouderen onder ons, ben ik dat zelf misschien nog net niet, maar hoe die er vroeger uitzag en hoe die er nu uitziet. Nou, ik kan je zeggen, dat is een wereld van verschil. Vroeger was het gewoon een kaal hok met een paar stoeltjes. En dan was het dan. En dan zat je dan duimen te draaien en dat vond je dan heel spannend. Ik kan me dat als kind nog herinneren. Nu, als ik nu naar de huisarts ga, Nou, dat is een prachtig scherm met allemaal informatie. Hè, wie er allemaal werken, waar je of voor informatie in toekomt. Er zijn folders, er is een prachtige bank, er is een mooie tafel, er liggen allemaal bladen. Alles eigenlijk om het wachten zo aangenaam mogelijk te maken. Daar kunnen we meestal niet zo goed mee overweg. In het verkeer zien we dat heel erg. Mensen worden opgefokt, opgejaagd. Als je achter een computer zit, is dat ook heel interessant om te zien. Hè? Er is een hele wetenschap zit erachter hoor, tegenwoordig. Als je iets gaat installeren op je computer, wat zie je dan vaak? Dan zie je een klein balkje. En die zegt dan ongeveer hoeveel procent, zeg maar. Meestal is het helemaal niks. Mijn dochter was gisteren ook wat aan het installeren op haar computer. En zegt, hij staat al heel lang op 35%. En 20 minuten later, hij staat nog steeds op 35%. En ineens was het klaar. Toen ging het balkje plop, naar de andere kant. Het was toch klaar. Maar wij willen heel graag zien dat er iets gebeurt. We hebben de neiging zo van, ja maar ik zit hier maar te wachten, er gebeurt niks. Misschien, moet ik zelf nog wat doen? Ben ik iets vergeten? Moet ik nog ergens op klikken? Moet ik wachten? En weet je, in de horeca hebben ze dat ook ontdekt. Hè? Wachten vinden we niet leuk. Dus wat gebeurt er als je gaat zitten aan een tafeltje en er komt iemand naar je toe? Wat zeggen ze dan? Wat vragen ze als eerste? Wilt u wat drinken? Ja, waarom doen ze dat? Nou, dat is ook voor de inkomsten natuurlijk. Maar dat is ook om jou het gevoel te geven dat er wat gebeurt. We zijn voor jou bezig. Je wordt bediend. Nou, dan ga je zitten. Dan komt je drankje. En dan ga je daarna bestellen. En dan weet je van, oh, ze zijn bezig om mijn maaltijd aan het klaarmaken. Alles om het wachten zo aangenaam mogelijk te maken. In de supermarkt, dat is ook interessant. Ik sta altijd in de verkeerde rij. Hebben anderen misschien geen last van? Altijd. Dan kom ik aan. Tegenwoordig heb je natuurlijk zelf scankassa's. Dat is makkelijker, want dan hoef je niet te wachten. En dan gaat dat ook weer. Hoef je niet te wachten. En er is onderzoek gedaan dat mensen hebben liever één rij waar je 10 minuten lang moet wachten, dan 2 rijen van 5 minuten. Want dan loop je namelijk het risico dat je toch nog weer in de verkeerde rij gaat staan. En dan ben je alsnog lang aan het wachten. En dat geeft namelijk stress, want je moet kiezen. Zeg, ga ik in die rij staan of ga ik daar staan? Daar ligt al heel veel op de band, daar wat minder. Dus dat zal wel sneller gaan. Dus wij gaan allerlei dingen afwegen. Dat vinden we niet leuk. En we vinden het helemaal vervelend als we dan ook nog eens ontdekken dat iemand die later aangesloten is, eerder wordt geholpen. Dat vinden we niet leuk. Dat geeft irritatie. Het andere punt is de theologie van het wachten. De eerste was de psychologie van het wachten. De theologie van het wachten. Weet je, in de Bijbel heeft het eigenlijk heel veel. Over wachten. Klaagliederen. Schrijft Jeremia al. In hoofdstuk 3 vers 26. En dan zegt hij. Goed is het geduldig te hopen op de Heer die redding brengt. Goed is het. Dat is niet vervelend. Nee, het is goed. Om geduldig te hopen op de Heer die redding brengt. David schrijft het in Psalm 27 vers 14. En zegt, wacht op de Heer. Wees dapper en vastberaden. Ja, wacht op de Heer. Nou, zo kan je zeg maar, als je dat inklopt in je computer, dan kom je een zo'n lijst aan versen tegen die over wachten gaan. Wat interessant is dat David hier ook zegt, wees dapper en vastberaden. En eigenlijk is het zo dat de Bijbel ons heel duidelijk aangeeft dat wachten een functie heeft. Het wachten is ergens voor bedoeld. En in ons geestelijk leven hebben wij soms moeite met wachten. Wachten is vaak een tijd die God gebruikt, ook wel om ons te vormen. En soms zijn het seizoenen inderdaad waarin je wacht tot misschien soms de pijn van de dingen die je hebt meegemaakt, dat die voorbij gaat. Dat er weer ruimte komt. Soms is wachten een seizoen om te kunnen herstellen van datgene wat je hebt meegemaakt, wat je hebt doorgemaakt. En als we dan naar de Bijbel kijken, dan komen we een aantal personen ook tegen. En die wil ik met je langs gaan. Weet je, soms als we God niet aan het werk zien, dan kunnen we ongeduldig worden. En het heft in eigen hand nemen. Soms willen we God even een beetje helpen. En ik denk nog wel eens aan het verhaal van Abraham en Sarah. En eigenlijk in Abraham en Hagar. Abraham had de belofte ontvangen dat hij gezegend zou worden. Dat hij de vader zou zijn van een groot volk. En toch, maar dat is mijn interpretatie, en toch is daar iets geweest van, ja maar, het gebeurt niet. Dat Sarai toch zegt van, ja maar, misschien moeten we God een handje helpen. Neem mijn slavin Hagar. We weten allemaal wat er van gekomen is. Wat het teweeg gebracht heeft. En daarna, en dat is wel interessant, we vinden daar ook geen veroordeling. Lezen we niet terug in de Bijbel. Maar het is wel zo dat God terugkomt bij Abraham en zegt, maar weet je, het zal je eigen zoon zijn. Je bloed eigen zoon. Die je met je vrouw zal krijgen. En dan gebeurt het wonderlijke, en Hebreeën zegt dat ook, hè, dat als het dan menselijke wijs absoluut onmogelijk is, dan wordt Sarah toch zwanger. Geduld. Geduld is belangrijk in een periode van wachten. Wachten kan ook een strijd zijn. Een strijd zijn, dat kan een tijd zijn waarin wat ons heel veel doet in onze emoties. De afgelopen periode zijn we veel aan het nadenken over het leven van Jozef. En een van de dingen die me vorige week raakte, was dat Jozef, die is op een gegeven moment, is natuurlijk een uitlegger van dromen. Hij heeft een droom van God. Hij heeft een droom van God ontvangen. En hij is daar vol van. En dan komt er een periode van wachten. En er gebeuren allerlei onverwachte dingen in zijn leven. En uiteindelijk wordt hij de uitlegger van dromen van anderen. En we kennen allemaal het verhaal van de bakker, van de schenker en de bakker. De schenker die wordt hersteld in zijn functie. En de bakker die overleeft het niet. En dan staat er in de Bijbel, dan zegt Jozef eigenlijk van, joh, als je dan weer bij de farao bent, denk aan mij. En de Bijbel zegt dat de schenker hem vergat. Jozef werd vergeten. En dat was niet één dag. Dat was niet een week. Dat was 2 jaar. Pas 2 jaar later komt farao met zijn droom. Pas 2 jaar later denkt de schenker ineens van, oh ja, er was iemand die dromen kon uitleggen. Wat moet dat gedaan hebben met Jozef? Na al het onrecht, zeg maar, wat hem was aangedaan. 2 jaar lang. Vergeten worden. Ik weet niet of het u of jou wel eens is overkomen dat je vergeten werd. Dat men simpelweg niet aan je dacht. Dat mensen je soms, ja, niet meer met je rekenden. Nou, als kind is dat wel erg. Als je niet werd uitgekozen, als er teams gemaakt werden. Bijna een kras op je ziel. Jozef werd vergeten. En soms kan een periode van wachten ook zo zijn. Dat we denken dat God ons vergeten is. En dat raakt ons. En het maakt dat we soms, misschien moet ik voor mezelf spreken, maakt soms dat ik het idee heb van, Heer, doet het er nog wat? Doe ik er nog wat toe? Wachten is soms ook een proces. Een onderdeel in een proces. En ik moest denken aan David. Ik noemde het al even. David was 15 toen hij gesalfd werd. 15. Moet je nagaan. Ik weet niet wie de kinderen heeft van 15 jaar oud. Wij zijn inmiddels iets groter. Maar David werd gezalfd. Eigenlijk als tiener. Dan moet hij 15 jaar lang is hij eigenlijk ook heel vaak op de vlucht. En hij moet wachten. En ik geloof inderdaad dat die periode van wachten in het leven van David is een proces van voorbereiding geweest op datgene wat zou komen. Op het koningschap. En we lezen nergens dat David zoiets had van, ja, maar ik ben gezalfd, dus ik claim nu het koningschap. Dat lezen we niet. En daar waar hij werd aangemoedigd om Saul een kopje kleiner te maken en koning te worden, dan wist David heel goed, maar dit is niet wat God wil. David was er denk ik zo van overtuigd, het is die timing van God, die was belangrijk. Het is een tijd om te wachten. Een tijd om te wachten, een proces waar hij in zat, een proces van voorbereiding. Een proces waarin God eigenlijk de tijd nam om hem voor te bereiden op datgene wat zou komen. En dat is wat wachten ook vaak doet in ons leven. Ik moest denken aan de Emmausgangers. De Emmausgangers, nou ja, we kennen het verhaal, het is maar een heel kort verhaaltje eigenlijk. Hè? En Jezus komt bij hen lopen. Zij zijn zo ontzettend teleurgesteld en zo betraand en zo in hun eigen denken als het ware opgesloten en opgeslokt, dat ze niet eens in de gaten hebben dat Jezus bij hen wandelt. Ze herkenden hem niet. Zij hadden in de verwachting geleefd dat de Messias zou komen. Zij herkenden hem niet. Ineens was het zo dat de persoon van Jezus, hun Messias, de gedoodverfde redder en leider die moest komen, die was er niet meer. Die was dood, die was gekruisigd. En dan deden er allerlei rare verhalen daarna de ronde. En ze konden er niet meer uit de voeten. Hun tijd van wachten op die verlosser kwam tot een heel abrupt einde. En misschien is het wel zo dat periode van wachten ons tegelijkertijd bewust moeten maken van de timing van God. En Gods timing is soms heel anders dan onze eigen timing. Soms willen wij dat dingen al gebeuren, terwijl God zegt, nee, nu nog niet. Geef me nog even de tijd. En God neemt de tijd en hij heeft de tijd. En hij is geduldig met ons. En ik moet heel eerlijk zeggen, soms is wachten een worsteling. Ook een persoonlijke worsteling. Van alle dingen die we hebben meegemaakt, ook in het leven. Soms is het weer een nieuw seizoen wat aanbreekt. Ik weet niet hoe jij hier vanochtend zit, maar het kan soms ook zijn. En laatst sprak ik ook iemand, dan is de hemel van koper. Dan komen je gebeden niet verder en zeggen van, Heer, hoe zit dit? Waarom gebeurt er niks? En uiteindelijk, dat is denk ik wel de bottom line, gaat het God om ons hart. Het gaat om jouw hart, de intenties van je hart, de overleggingen van je hart. En misschien stond je hier vanochtend ook al met je handen omhoog en denk je, ja, ik doe maar mee, want dat wordt een beetje van me verwacht. En soms hobbelen we gewoon door. En diep van binnen knaagt er soms wat. En ik van, Heer, waar is het allemaal goed voor? En we hebben een tijd van wachten nodig in ons leven. Ik moest inderdaad denken, er zijn natuurlijk ook wat boeren in de gemeente hier. Nou ja, in de polder sowieso. Het interessante is inderdaad dat in het natuurlijke, we weten vaak heel goed dat die tijd van wachten gewoon nodig is. Als er gezaaid wordt, sta je niet volgende week alweer klaar om te oogsten. Toch? Tenzij het echt super planten zijn, maar daar zijn seizoenen voor nodig. En een boer staat dat ook niet uit te trekken, zo van, nou moet je eens even gaan groeien. Dat heeft tijd nodig. En in die tijd wordt er waarschijnlijk van alles en nog wat gedaan. Om de omstandigheden te creëren waarin de gewassen goed kunnen groeien. om op een punt te komen dat er uiteindelijk geoogst kan worden. En er zijn zoveel factoren die daarin meespelen. Natuurlijk is het ook zo. Ik weet nog van vroeger inderdaad, daar moest ik aan denken. Mijn moeder bakte eigenlijk elke vrijdag een cake. Ik weet niet hoe dat bij jullie gaat, maar mijn moeder deed dat. En ik weet nog heel goed, het was 200 gram boter, 200 gram suiker, 200 gram bloem. Een beetje vanillezuiker erin. En dan moest het het moest een uur in de oven. Ja, inderdaad. 2 of 3 eieren, zie je, die vergeet ik nou inderdaad. Heel goed. En het interessante is, ja, ik ben zelfs die ingrediënten vergeten, dus erg, hè? En ik weet wel, het moest een uur in de oven. Ik weet alleen niet meer op welke temperatuur. 180 graden. Ja. Dank u. Ik ga het thuis nog een keer proberen. Het interessante is, dan stop je die in de oven. En wanneer haal je hem er weer uit? Na een uur. Toch? Wat gebeurt er als je dat na 20 minuten doet? Hoe ziet je cake er dan uit? Dat is gewoon, ja, blubber. Nou, ik moet weg. Ik vind een kleffe cake trouwens best wel heel lekker, hoor, moet ik zeggen. Maar in het natuurlijke weten we dus, als de juiste ingrediënten bij elkaar komen, en je geeft het de tijd, dan komt er een heerlijke cake uit. Zo is het ook in ons leven. God heeft al die ingrediënten, weet je wel, in ons leven. Die stopt hij daarin. En op zijn tijd komt daar ook van alles en nog wat uit. En soms moeten we God de tijd geven. Soms moeten we onszelf de tijd geven. Soms moeten we zelf genadig zijn met onszelf. Inderdaad, als we perioden meemaken waarin dat wachten moeilijk is. Een paar puntjes die ik wil noemen inderdaad. Hoe gaan we namelijk met dat wachten om? Kijk, je kunt voor die oven gaan zitten en een uurtje kijken. Dat is nog te overzien, hè? Dat is niet zo heel erg. Maar een boer gaat niet na het zaaien met zijn stoeltje op het land zitten van nou, gaan we eens even kijken wat het gaat worden. Hoe gaan wij met die tijd van wachten om? Het eerste punt wat ik heb opgeschreven is dankbaarheid. Dankbaarheid. Kennen we het lied nog? Tel uw zegeningen, 1 voor 1. Tel ze allen en vergeet er geen. Tel ze allen, noem ze 1 voor 1. En ge ziet Gods liefde dan door alles. En het is een oud lied en het is nog steeds heel actueel. En ik heb laatst weer een boekje, ik heb thuis een aantal schriften liggen waarin ik vroeger heel veel schreef altijd van de dingen die ik met God mee of meemaakte. Nou, maar al de dingen die in mijn hart omgingen. En ik heb nu recent weer een boekje gekocht, zo van, ik ga het weer opschrijven. En ik weet niet hoe jullie dat doen, maar ik vergeet gewoon heel veel dingen. En dat is niet de leeftijd, maar ik vergeet gewoon dingen. En dan zegt de Bijbel, zegt inderdaad hier, wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden. 1 Timotheüs 5. Dank God onder alle omstandigheden. Wanneer heb je God gedankt onder alle omstandigheden? In alle ellende, in alle moeite, in de uitzichtloosheid, in de pijn die we soms meemaken? Tel uw zegeningen. Als tweede heb ik gezegd, bid. Dat klinkt natuurlijk heel logisch. Bid. Romeinen 12, vers 12 staat inderdaad. Wees verheugd door de hoop die u hebt en wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. Jongens, dit is gewoon tegenspoed, die zit er gewoon in. Bid onophoudelijk. Bid onophoudelijk. Ik zou zeggen, God wil gewoon je stem horen. Hij wil horen wat er in je omgaat. Hij wil weten wat je denkt. Hij wil weten wat je voelt. En het is niet altijd alleen maar halleluja. Bid. Bid onophoudelijk. Als ik 's ochtends op mijn fietsje zit naar het werk, dan is dat eigenlijk wat ik doe. Dat is gewoon praten. Dat is mezelf uitspreken. Toen ik hier vanochtend heen reed, denk ik van, Heer, wat een prachtig dag. Als het morgen regent, moet ik iets anders bedenken. Maar het is prachtig. Het is echt gewoon heerlijk. En het blijft een prachtige dag. Ja. Ondanks de omstandigheden. En dat is ook wat hier staat. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. En laat eerlijk zijn, het zit heel vaak tegen. Want het leven zit ook zo in elkaar. En dan worden we aangemoedigd om eerlijk te zijn. En weet je, die eerlijkheid is soms ook heel lastig. En met name ook wel in ons eigen christelijke cirkeltje. Want wat kan het lastig zijn om soms te zeggen, ik ben het even kwijt. Ik ken God, maar ik ben het even kwijt. Ik zie het even niet zo zitten. Wanneer durven we eerlijk te zijn naar elkaar toe? Eerlijk te zijn naar God toe, maar ook eerlijk naar elkaar toe. Ik merkte zelf in de afgelopen periode, we hadden wat dingen meegemaakt. En dan kom je soms een beetje zo'n periode van wachten ook terecht. Dat je van Heer, en nu? We hebben in de zending gezeten, in het buitenland gezeten. We hebben 8 jaar in Nederland voor een zendingsorganisatie gewerkt. Toen ben ik als ZZP'er aan de slag gegaan, omdat het stopte. Ik heb nu een baan bij de gemeente, als bode. Eigenlijk heel praktisch allemaal. En tegelijkertijd blijft er iets knagen, zo van, en hier, en nu? Is dit het dan? En zul je zeggen, ja, dat is misschien midlife, als je 55 bent. Dat kan ook hoor, dat kan ook. Dat kan. Maar het is ook een proces waar je dan in zit en jezelf afvraagt van, maar Heer, waar gaan we nog naartoe? En ik sprak een vriend 2 weken geleden. We hebben veel met elkaar meegemaakt. We kennen elkaar ook al heel lang, al ruim 30 jaar. En die heeft de Heer losgelaten. Die heeft op een gegeven moment de conclusie voor zichzelf getrokken. Werkt gewoon niet. Het is niet voor mij. En hij was heel eerlijk, moet ik eerlijk zeggen, ook 2 weken geleden. Dat hij ook zei van, weet je, het lastige is dat ik nu een probleem heb, omdat ik eigenlijk geen doel in mijn leven meer heb. Want mijn doel daarvoor was natuurlijk om God te behagen, om samen met Jezus te leven, om de wereld in te gaan en om Jezus te vertegenwoordigen. Hij zegt, en jij hebt nog een doel in je leven. En ik niet. En hij heeft een hele goede baan. Hartstikke een leuk huis, wonen mooi. Maar het raakte mij dat hij zei, eigenlijk heb ik geen doel meer in mijn leven. Hoe belangrijk is het om te weten dat je gewoon op die lijn van God zit. Dat je Jezus kent, dat je een doel hebt in je leven, dat je weet waar je naartoe gaat. Maar hoe vaak durven we dat nog eerlijk tegen elkaar te zeggen? Toen hij dat voor het eerst tegen me zei, moest ik best even slikken. We gingen samen een wandeling maken. En hij zei op een gegeven moment, van ja, bijna zoiets van, nou schrik niet. Maar ik ben eigenlijk gestopt om christen te zijn. Ik vind helemaal niks meer. En daar sta je dan. Weet je wel, als zendeling. Nou. En dat raakt me nog steeds. En soms denk ik wel eens dat we daar met elkaar ook wel eens debet aan zijn. Dat we soms niet eerlijk zijn naar elkaar toe. En het helpt soms om onze gedachten en onze gevoelens uit te spreken, om het onder woorden te brengen. En om eerlijk te zijn, te zeggen van, eigenlijk weet ik het gewoon even niet. En eigenlijk sta ik hier wel met mijn handen omhoog, maar eigenlijk lijkt God ver weg. En ervaar ik dat helemaal niet zo. Niet dat het allemaal gevoel is. Maar we hebben elkaar zo hard nodig. Het derde punt. Heb ik gezegd, bereid je voor. Bereid je voor? Waar moet ik me nou op voorbereiden? Nou, Paulus die schrijft in 1 Korinther 9... iets heel moois. Eigenlijk, als ik zeg bereid je voor, dan zou ik dan willen zeggen, zorg dat je geestelijk fit bent. Zorg dat je geestelijk fit bent. Paulus die schrijft in 1 Korinthe 9, en dat kun je meelezen, vers 25 tot 27. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, die beheerst zich in alles. Hij neemt hier gewoon een voorbeeld. Atleten doen het om een vergankelijke erekrans. Dat is het doel. Wij echten voor een onvergankelijke. Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, zegt Paulus hier. En vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. Ik hart mezelf en ik oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan de anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gedisqualificeerd. Hoe ren jij? Als iemand die geen doel heeft, een beetje in het wilde weg. En het hebben van een doel, zoals ik met die vriend al zei, het hebben van een doel in je leven geeft richting. Het bepaalt daar waar we onze energie in stoppen. En het geeft heel veel rust. Gewoon rust in je leven. En soms moeten we inderdaad de balans opmaken. Er zijn allerlei manieren om te zorgen dat je geestelijk fit bent. Je kunt jezelf, het is goed om jezelf te voeden. Gewoon door de Bijbel te lezen. Door met anderen om te gaan. Door te getuigen, door te bidden, door te vasten. Nou, ga zo maar door. Dat noemen ze dan de spiritual disciplines. Je kan daar wat aan doen. Dat je voor je lichaam naar de gym gaat, zo is het ook goed om geestelijk te zorgen dat je in conditie blijft. En soms is daar ook discipline voor nodig. Dat geef ik direct toe. En soms is dat heel simpel, jongens. Vraag je af, hoe ziet mijn tijd met God eruit? Ik begreep van Anne-Jan, het thema van dit jaar is ontmoeten. Hoe ziet jouw ontmoeting met God eruit op een dagelijkse basis? Neem je 's ochtends nog even tijd om die Bijbel te pakken? Om even te bidden? Om misschien een schriftje te kopen en die gebedspunten op te schrijven? Waar heb ik nou eigenlijk voor gebeden? En wat ik al zei, ik vergeet zo makkelijk. Om je eraan te herinneren dat als God iets gedaan heeft, dat je hem over kunt danken. Maar gewoon om dat woord van God ook tot je te nemen. Het is goed om daar een prioriteit van te maken. In het leven van alle dag. En met name als het een tijd van wachten is. Het vierde punt hier is eigenlijk perspectief. Een perspectief is alles eigenlijk. Weet je, als je God vanaf een afstand bekijkt, dan is die wel groot, maar ja, en dat zeggen ze wel eens, hè. Als je dichterbij komt, wordt alles groter. Dat is ook zo. Als ik nu zeg van, joh, de gitaar, die is ongeveer zo, hè, zo groot. Nou, vanaf hier is dat zo, toch? Ik bedoel, ik weet niet hoe groot die bij jullie is. Alleen als ik er naartoe loop, dan is die toch wel veel groter. En zo is het ook met God. Hoe dichter je naar God toe komt, hoe groter die voor je wordt. Perspectief is alles. En Jesaja wist het ook al. Die zegt inderdaad in Jesaja 55. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen, jullie wegen te boven. En mijn plannen, jullie plannen. Weet je, God heeft het complete plaatje. Vergeet dat nooit. Ook in een periode waar je doorheen gaat. Vergeet nooit dat er één is die het complete plaatje heeft. En ook jouw plekje daarin. Mijn favoriete psalm is psalm 73. Dat is al heel lang zo. Daar heb ik als tiener ooit eens een preek over gehoord. Ik weet nog precies in welke kerk het was. Maar het is me altijd bijgebleven. En dit is een psalm van Asaf. En Asaf was een aanbiddingsleider. Die had niet een bandje, maar die was verantwoordelijk voor heel veel. En alle zangers en alle muzikanten. En Asaf schrijft dan een psalm, psalm 73, waarin hij eigenlijk uiting geeft aan wat er, heel eerlijk, in zijn hart leeft. Namelijk, hij kijkt naar alles en iedereen die zonder God en gebod leeft. Die denkt van nou, ik leef mijn leven zoals ik het wil. En wat het deed met hem was frustratie. En ik top mij af om God te behagen. En ik doe enorm mijn best. En dan zit er een heel mooi kantelpunt in die psalm. In vers 17. En daar staat dan inderdaad, dat is altijd weer een beetje, de NBV is weer wat anders dan de NBG natuurlijk. En daar staat dan inderdaad, tot ik in Gods heiligdom binnenging. Alles wat daarvoor stond, de klacht, het kijken naar dat het anderen voor de wind gaat. En dat je zelf worstelt, gewoon ook als kind van God. Dat je daar met dingen kan worstelen. Dat je denkt, joh, is het me wel waard om Jezus te volgen? En dan zegt Asaf, totdat ik in Gods heiligdom binnenging. En mij hun einde voor ogen bracht. Weet je, in een tijd van wachten wil God je zijn perspectief tonen vaak. En dat hebben we nodig om de dingen in perspectief te zien. We hebben het nodig om met de ogen van God te kijken naar ons leven. Soms even afstand te nemen om te zien wat Hij aan het doen is in ons leven. En soms moeten we even de balans weer opmaken in ons eigen leven. En dat is dan even afstand nemen. Even het globale plaatje weer zien. Zeg van, Heer, wat gebeurt er? Vijfde punt. En dan heb ik eigenlijk gezegd, verwachten maakt krachtig. Als je wacht, kan het ook iets vrijzetten in je leven. En Jesaja 40 zegt inderdaad, maar wie hoopt op de Heer, en we kennen allemaal het verhaal hè, over de adelaars en de vleugels, en dan is dat, maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar hij wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. Wie hoopt op de Heer, die krijgt nieuwe kracht. Een tijd van wachten, een seizoen van wachten in je leven, kan je krachtig maken. Dat is wat God wil. Eigenlijk, Jacobus zegt het ook op een gegeven moment al. Hè? Het moet u tot grote blijdschap stemmen, Jacobus 1. Als je allerlei beproevingen ondergaat. Als het tegen zit. Want u weet. Nou, ik vroeg me wel eens af, weet ik dat wel? Soms ben ik dat kwijt. Want er staat, want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Weet je, een tijd van wachten is ook vaak een uitdaging. Is een proef. Weet je, de lakmoesproef. Hoe het staat met ons vertrouwen op God. En in Hebreeën lezen we inderdaad ook dat het gaat over de geloofshelden. Het verhaal over de geloofshelden. En daar staat dan op een gegeven moment, zij allen zijn in geloof gestorven. Wat hun beloofd was, hebben ze geen werkelijkheid zien worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet. En ze zeiden van zichzelf dat ze op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Wat hun beloofd was, hebben ze geen werkelijkheid zien worden. Soms moeten we geduld hebben. Maar hier staat ook nog eens een keer dat deze mensen hebben het geen werkelijkheid zien worden. Die hebben die droom helemaal niet uit zien komen. Ook hier moest ik weer denken aan Jozef. Jozef die een droom heeft gehad. En zijn droom aan zijn broers vertelt. En de Bijbel zegt die erom haten. En dan komt er een proces op gang. Waarin Jozef uiteindelijk. We lezen helemaal niet meer dat Jozef terugkwam op zijn droom. We lezen niet dat Jozef zei: God, hoe zit dit? U heeft mij een droom gegeven. Blijkbaar is er veel gebeurd in het leven van Jozef. En is die periode, heeft God gebruikt om hem voor te bereiden op datgene zou komen. En uiteindelijk werd hij. Van degene die de droom had, werd hij de uitlegger van dromen. De dromen van anderen. Zijn eigen droom heeft hij gelaten voor wat het was. Maar God deed zijn droom uiteindelijk wel in vervulling gaan. En Gods droom was veel groter. Gods droom was niet dat, dat iedereen, alles en iedereen voor Jozef zou buigen. Gods droom was het veiligstellen, was het bevrijden van zijn volk, was het zorg dragen voor zijn volk. En die droom van Jozef, die paste daarin. Verwachten maakt ook krachtig. Als we hopen op God, dan geeft hij nieuwe kracht inderdaad. En ik geef toe, het is een wat eenzijdig verhaal. Als we het hebben over onze kant van het verwachten. Ja, dat we gewoon God danken, dat er dankbaarheid is. Dat we bidden. Dat we ons voorbereiden. Dat we zorgen voor een juiste perspectief. En dat we weten dat God ons ook kracht wil geven, juist in die periodes van wachten. Want eigenlijk, en dat staat denk ik boven alles, en dat lezen we in Psalm 103 ook, liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Dat blijft boven alles staan. In die periode van wachten, in een tijd waarin we het misschien soms even niet weten, blijft staan dat hij geduldig is en dat hij trouw is. Onze kant van het verhaal is soms heel moeilijk. Maar God staat er nog steeds met open armen te wachten op ons, op jou. En ik weet niet hoe het jou vergaat. Ik heb geen idee waar je zit in je leven inderdaad. Maar ik mag vanochtend tegen je zeggen, weet je wel, dat God op jou wacht. God weet wat het is om te wachten. God weet ook wat het is waar jij op wacht. En misschien de onvervulde dingen in je leven. Misschien wacht je op een partner die tot bekering moet komen. Of je kinderen. Misschien wacht je op richting. Misschien wacht je op een visum. Er zijn zoveel dingen waar we op wachten. En in dat wachten wil God een bijzonder werk in jouw leven doen. Daar ben ik van overtuigd. En dat is ook mijn worsteling. Ik sta hier niet omdat ik weet hoe het zit. Ik sta hier omdat ik iets mag delen met van ook mijn eigen worsteling. In tijden van wachten, in tijden van onduidelijkheid. Om ook jullie eraan te herinneren. Dat God op ons wacht. Dat God ook vanochtend gewoon met open armen staat en zegt van kom maar. Kom maar. En dat we elkaar ook mogen aanmoedigen. Ik wil je ook gewoon vragen, want na de dienst, zometeen wordt de dienst gewoon afgesloten. Als je gewoon wil dat iemand met je meebidt, dat je even je verhaal kan doen. En misschien is er teleurstelling of frustratie. Of wacht je op dingen en zijn er onvervulde wensen of dromen. Of ben je teleurgesteld. Dan willen we gewoon graag met je bidden. Dan willen we naast je staan. En ik wil je gewoon uitnodigen om eerlijk te zijn. Eerlijk naar God toe. Maar ook eerlijk naar die ander toe. God valt er niet van om, hè? God kent ons. God weet wat we doormaken. Maar we willen er ook vanochtend de ruimte geven. Om met je te bidden. Om naast je te staan. En om samen God te danken voor datgene wat hij al doet en gedaan heeft in je leven. Als de dienst afgelopen is, dan wil ik vragen dat als je gebed wil, kom rustig hier even voor zitten. En de mensen die het gebedsteam of ministry team of hoe jullie het ook noemen inderdaad, die kunnen ook naar je toe komen om gewoon met je te bidden. En, maar maak daar gebruik van. Maak er gebruik van. Misschien moet je even wachten tot er iemand bij je komt. Maar dat is niet erg. Amen.